Ja, lieve luisteraar. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Pep Talk. De podcast waarbij ik om de twee weken met een gast een vraag probeer te beantwoorden. Of samen proberen we een vraag te beantwoorden. Deze week is mijn gast Hanna Prins. Klimaatactiviste bij Extinction Rebellion. Rechtenstudent. En de vraag die ik deze week met haar probeer te beantwoorden is... Redt Hanna Prins het nog een beetje?
Grappige vraag.
Grappig, waarom is het grappig? Wat vond je er grappig aan?
Nou, ik wilde eigenlijk liever hier de vraag beantwoorden. Gaat de wereld het nog een beetje redden?
Dat is waar, maar ik zat erover na te denken. Ik dacht, ik wil en weten, redt de wereld het nog een beetje? Maar ik dacht ook, ik wil het ook even hebben over hoe jij het allemaal doet, zeg maar. Hoe je het redt. Dus het zit er allebei in.
Dat is helemaal goed.
Snap je, het is red ja. Hanna Prins de wereld en redt ze het in de leven.
Ja.
Laten we het eerst hebben over red de wereld het nog een beetje dan. Zullen we daar het eerst over hebben?
Ja, dat is goed. Het korte antwoord is denk ik nee. Ik ben nu ook een boek aan het schrijven. En daar zijn we heel veel onderzoek aan het doen.
Ja.
Met een vriend samen. En onze hele WhatsApp is gewoon alleen maar... Nee, dit kan niet ook waar zijn. Nee, dit kan niet ook waar zijn. Ja. Oh my god, niet ook dit. Oh nee, niet dit onderzoek. Oh nee, laat het niet waar zijn.
Ja.
En dan appen we ook de hele tijd tussendoor naar elkaar. Het komt goed. Het komt goed. En over de boekdeadline die eraan komt. Maar ook over een soort van de staat van de wereld.
Wanneer is de deadline?
1 juli.
Oké. Okay. Dus dat ga je dat redden?
Daar heb ik het niet over. Straks luistert iemand mee. Nou ja, het moet maar. Punt. Maar het is mijn eerste boek ooit. Dus ik weet niet of die deadline echt de deadline is.
Of je dat uit kan stellen.
Ja.
Volgens mij kan dat. Ik heb schrijvers vrienden en die stellen het allemaal uit de hele tijd.
Dat is goed om te horen.
Oké, dus die deadline komt waarschijnlijk goed.
De staat van de wereld, iets minder.
Ja.
Ja, en het ding is dus ook gewoon zeg maar dat soort van problemen zich blijven opstapelen. En dat wij ook net zitten van hoe communiceren we soort van goed dat bij 1,5 graad... Dat lijkt een soort van een politieke afspraak, maar dat is gewoon een wetenschappelijke afspraak. Als we daar overheen zijn, dan gaan er allemaal van die tipping points. Ja. Dus dan kan je niet meer terug.
Ja.
Hoe communiceer je een soort van goed dat, wow, misschien gaan we gewoon over die tipping points heen. En wat je dan ook doet aan reductie, niet dat het niet uitmaakt, want het zijn, weet je wel, maar dan ben je gewoon over bepaalde dingen heen. En dan komen er sowieso bepaalde gevolgen die desastreus zullen zijn.
Dus als we over de 1,5 graad gaan, dan komt het dus niet meer goed?
Een gedeelte komt dan niet meer goed. Maar betekent niet dat we niet soort van moeten strijden, want iedere... 10% van een graad is weer letterlijk miljoenen mensenlevens die we kunnen redden.
Ik hoorde laatst het verhaal dat die mensen die 1,5 graad hebben bedacht, dat team, baalt daar nu een beetje van. Omdat nu lijkt het net zo alsof als we er overheen gaan, is er niks meer te redden. Terwijl er valt natuurlijk altijd wat te redden. Ik weet niet of dat...
Ja, maar wat ik ook wel vind is dat soort van 1,5 graad is zo'n concessie. 1,5 graad betekent
al niet gehoeven.
Dat hele grote delen van de wereld onleefbaar worden en dat landen onder water komen te staan. Dus nu wordt gedaan van 1,5 graad, dan is het prima. 1,5 graad is niet prima. 1,5 graad is ook al desastreus.
Ja, dus eigenlijk is het al niet goed.
Nee, maar het is nu al niet goed. Maar goed, betekent dus niet dat we niet alles aan moeten doen. En er zijn wel kleine sprankjes van hoop. Kijk maar naar hoeveel mensen er op de A12 stonden bijvoorbeeld.
Ja.
Dat geeft dan wel iets van hoop. Maar als je gewoon kijkt naar de wetenschap, ziet het er niet super uit.
En ten eerste, ik heb dus geleerd dat die tipping point zit ook in de samenleving. Dat als je over de 3% gaat, zijn we daar al overheen? Zijn we daar bijna?
Nee, want 3% moet dan echt meedoen aan acties. Dus dat zijn echt 100.000 mensen.
Ja.
En dan is het ongeveer als 25% er echt achter staat en het echt support.
Ja.
Dan kunnen er echt grootschalig dingen veranderen. Dus we zijn nog niet bij die tipping point, maar we zijn wel goed op weg.
En dan zou nu ook mijn vraag zijn, wat moeten we doen om het nog een beetje... Om het niet erger te laten worden dan het al is. Of dan dat het gaat worden, zeg maar. Wat kunnen
het is
we
gewoon
doen?
Dat mensen altijd zeggen, wat zijn de oplossingen dan?
Ik bedoel, met beleidsmakers
en zo van, kom dan langs. De oplossingen zijn er gewoon al. Het is niet zo moeilijk wat we moeten doen. Stoppen met fossiel, dus direct dat afbouwen. Niet investeren in nieuwe olie- en gasvelden. De reserves die we hebben, gebruiken om onze samenleving draaiende te houden en om over te schakelen op duurzame energie. De bio-industrie moet per direct worden gestopt en we moeten heel anders gaan bouwen. Want beton is echt iets van 30% van de mondiale uitstoot.
Ja.
Als we dat doen, dan zijn we echt al een eind op weg.
En dat moet nu echt?
Nou, dat moest eigenlijk al 100 jaar geleden, maar als dat niet lukt, dan inderdaad nu.
En hoe want dan moet er dus een transitie komen van hoe we het nu doen naar een nieuwe manier van leven eigenlijk.
Ja,
En hoe zou dat zijn? Kunnen we er ineens mee stoppen? Hoe?
Nou, dus het moet radicaal anders. We gaan zeg maar moeten leren leven met meer het licht wat we hebben. Misschien kunnen we geen rozen meer uit Ghana importeren, die we dan weer de hele wereld over, weet je wel. We gaan avocados. Veel meer lokaal moeten eten. Ja, we gaan heel veel concessies moeten doen. Maar wat we er soort van voor terugkrijgen is schone lucht, een leefbare aarde en een toekomst met z'n allen. Dus ik denk dat dat wel waard is. Dus het gaat soort van... Ja, we hebben een soort van een revolutie nodig.
Ja, 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 ja.
Punt.
En vanuit waar moet die revolutie komen?
Nou, het zou fijn zijn als het bedrijfsleven en de overheid iets zouden doen. Maar tot nu toe is het soort van wij die het maar aan het afdwingen zijn. Terwijl, hoezo? Zij moeten dingen doen. En wij zijn hier alleen maar te eisen van hallo, doe nou eindelijk eens iets. Ja, ja, ja. Het is hun taak, hè? Ja. De overheid heeft gewoon een zorgplicht.
En is ook niet het probleem, bedacht ik me ook laatst, dat het is natuurlijk, het is zo'n groot... Het is ten eerste een heel complex probleem.
Ja, dat zeggen mensen. Nou, het is een soort van een wicked problem. Dus als het ene versterkt weer het andere. En het ene probleem loopt weer over in het andere.
Nou,
sommige dingen zijn ook wel best simpel.
Ja, maar ik bedoel meer complex in de zin van dat het globaal is. Dus complex globaal.
Ja,
dus
ja.
Moet de oplossing ook globaal zijn?
Nou, de oplossing moet er vooral liggen in het Rijke Westen. Die, zeg maar, ook gezien de historische context, vooral de veroorzakers zijn van de uitstoot. Dus als we bij Nederland en bij Europa beginnen. En dan bij Amerika, andere westerse landen. Dan komen we al een heel eind.
Ja.
Ik bedoel, we hoeven niet mensen in Mali te gaan aanspreken. Die zijn hongersnood aan het overleven. Ja, die wij soort van hebben veroorzaakt.
Ja.
Ik ga even nog wat thee.
Dus het moet echt vanuit het Westen komen.
Ja, 100.000%. En het is altijd van ja, maar China, ja, maar India.
Maar
wij kunnen ten eerste de Chinese overheid niet echt aanspreken of de Indiaanse overheid. Dus wij doen gewoon wat we kunnen, namelijk onze eigen overheid en onze eigen bedrijven aanspreken. En dat het daar niet goed gaat, betekent niet dat wij het niet beter moeten doen.
Nee. En waarom, ik snap nooit zo goed, waarom mensen zich er geen zorgen, of nou, ik weet niet, volgens mij maakt 80% van de Nederlanders zich zorgen.
Ja, 94% of zo zegt dat het klimaat verandert en 80% zo maakt zich echt zorgen.
Ja, erover. En waarom doen zo weinig mensen iets? Je kan altijd, dat vind ik altijd zo ingewikkeld, je kan zeggen grote bedrijven en zo, maar daar zitten ook, ik bedoel, als 94% van de Nederlanders zich, laten we 94%, om het een beetje positief te houden, als 94% van de Nederlanders zich zorgen maakt, die mensen werken toch ook bij Shell? Er moeten toch ook mensen daar...
Ik denk dat die procent...
Die 6% die werkt daar.
Die werkt bij Shell. Nee, daar werken ook mensen die echt wel iets willen doen. Maar dan zie je dus dat het systeem echt kapot is. Want er zijn ook genoeg mensen die soort van Shell vanaf binnenuit hebben proberen te veranderen. Het is gewoon niet gelukt. Door van het kapitalistische systeem waar we in zitten. Waarbij winsten altijd voorop blijven staan. 94% maakt zich ernstig zorgen, maar... Onze overheid en onze journalistiek hebben gewoon echt niet goed genoeg gecommuniceerd in wat voor soort crisis we zitten.
Ja, ja.
We hebben zeg maar wekelijkse klimaatpersconferenties nodig. We moeten een soort van helemaal, net als een beetje wat bij corona wel kon, gewoon overschakelen op crisismodus. En dat moet ook gecommuniceerd worden. Nu zie je nog heel vaak in de krant gewoon een leuke foto van iemand die in bikini op het strand ligt. Bij een bericht van het is nu al 40 graden in Spanje en het is pas maart. Dus daar ligt ook echt een rol weggelegd aan. Het is gewoon niet aan ons gecommuniceerd. Dan kan je het wel weten, maar ja, niet iedereen heeft zeg maar de tijd en de mogelijkheden om een IPCC-rapport te gaan lezen.
Nee, nee. En wat zijn de? Wie zijn net al? Wat zijn de? Daar ben ik naar benieuwd naar. Er moet iedere week een. Het moet als corona aan worden gepakt.
Ja, plus groter.
Ik ben namelijk benieuwd hoe die. Er moet dus een systeemverandering komen van het kapitalistische systeem naar een wat voor systeem?
Nou, een systeem wat iets socialer is. Dat lijkt me niet heel moeilijk, waarin dus de vervuiler betaalt en eigenlijk niet meer bestaat. Dat zou wel stap 1 zijn. En je vraag was hoe dat gecommuniceerd moet worden door de overheid.
Ik ben gewoon benieuwd naar, want je zegt de oplossingen zijn het probleem niet. Nee. Dan bedoel je eigenlijk de technologie is ervoor.
Nou, niet alleen de technologie, maar ook gewoon zaken in de samenleving waarvan we weten van, oh, dat is belangrijk. Zeg maar, alles waar we van houden is niet kapitalistisch of zelfs zeg maar anticapitalistisch. Ik bedoel, parken, naar de bibliotheek gaan, met vrienden eten. Alles wat we echt belangrijk vinden, heeft helemaal niks met soort van marktwerking en allemaal dat soort dingen te maken. Dus volgens mij weten we heel goed wat we belangrijk vinden. Gaat het er alleen om dat we ervoor zorgen dat we dat wat vaker krijgen?
Maar er moet dus een andere manier van denken komen.
Zeker, maar... Om die andere manier van denken te krijgen, moet je wel eerst weten waarom het nodig is. Dus moet die crisis aan ons gecommuniceerd worden.
Zo, ja.
Anders kan je niet in actie komen. Kijk maar naar Caries van Houten, die helemaal soort van opeens is van holy shit.
Ja.
Die heeft één hele goede lezing gehad. Met soort van de feiten op een rijtje. Nou, dan kan je het bijna niet.
Ik heb die ook gehad, ja.
Oh, en wat vond je ervan?
Nou, in eerste instantie, ik schrok me helemaal kapot. Ja. Maar het goede was, ik had dat wel nodig.
Ja, want dan kan je actief gaan voeren.
Ja, en dat is het. Ik denk namelijk dat heel veel mensen gewoon in een ontkenningsmodus zitten. Ja. Omdat als je het aangaat, als je het ziet, het wil je helemaal niet.
Je wil het niet zien, omdat je dan gewoon zit van, wow. Gaan samenleving hier gewoon helemaal ineen storten?
Ja.
Vietnam gaat gewoon onder water verdwijnen binnen een paar, weet je wel?
Ja.
Zeg maar.
Dus je wil het, ik dacht de hele
dat
tijd.
Dat is gewoon de realiteit.
Toen ik dat zag, dacht ik, oh, ik snap nu wel waarom mensen zo in ontkenning leven.
Ja.
Omdat het is niet leuk om te zien.
Nee, geef mensen eens ongelijk. Het ik is heerlijk om lekker te struisvogelen en gewoon je bezig te houden met je eigen dingen. En plus, mensen hebben al genoeg zorgen. Kijk maar naar een soort van alle andere crisissen.
Ja.
Crisis? Ik weet niet eens
crisie.
Wat het is. Crisie.
Toch?
Crisis, dacht ik.
Jesus Christ. Crisis.
Mijn moeder is Nederlands docent en ik weet het niet.
Die wordt nu gek als het is.
Sorry, man.
Maar, nou, ik dacht een beetje, ik vond het een beetje. Ik weet niet of dit een leuke anekdote of anekdote. Maar ik dacht een beetje, je kan in het leven, kan je denken. We ontkennen in het leven de hele tijd, het leven is vrij zinloos. Dus gaan we maar de hele tijd naar religie grijpen. Of het verdoven of weet ik veel. Totdat je echt even inziet hoe zinloos het leven is. En dan kan je er iets mee doen. Dan kan je zeggen. En toen bij die lezing dacht ik, oh, dit lijkt hier een beetje op. Je komt eigenlijk soort in de depressie even.
Ja.
Omdat het is zo erg. Je denkt, dit gaat helemaal mis. Maar omdat je er dan doorheen gaat, kan je ook denken, en dat gebeurde ook daarna, werd er wel gezegd, maar dat is de opzet van de avond volgens mij ook, werd er wel gezegd, als we die 3% halen, dan
is er nog wat te doen.
Is er nog iets te doen.
En je moet ook weten waar je soort van voor aan het vechten bent, want het is ook niet niks om moedwillig je te laten arresteren. Weet je, of om op zo'n snelweg te gaan staan.
Nee.
Dus je moet wel weten waarom je er staat, wat er misgaat en ook wat er nog te winnen is.
Dus,
en daar zijn die lezingen wel echt heel goed voor, denk ik.
Dus stap 1 is inzien hoe.
Ja, dus ik dat is ook de eerste eis van Extinction Rebellion.
Ja.
Stap 1 is, vertel de waarheid.
Ja.
Dus dat is aan de overheid, maar ook aan de journalistiek. Laat zien in wat voor soort crisis we zitten. Stap 1, anders kunnen mensen niet in actie komen. Stap 2 is, doe wat nodig is.
Mm-hmm.
Dat was toen XR werd opgericht nog netto nul in 2025.
Ja.
Dat wordt steeds moeilijker, maar dat is wel wat nodig is.
Ja, netto nul uitstoot, zeg
je. Ja. Dat is heel ingewikkeld. Ja, ik kan er niks anders over zeggen. Maar goed, in 2025 denk ik dat we wel weer gaan kijken wat dan goed is. En eis 3 is, laat burgers meebeslissen. Dus laat ons allemaal beslissen waar de parken komen. Waar het geld naartoe gaat. Waar de windmolens komen. En daaronder ligt nog eis 0, klimaatrechtvaardigheid. Dus als het niet rechtvaardig kan, dan hoeft het niet. Zeg maar, als wij allemaal dus in onze Tesla's gaan rijden. En dan denken, oh, we hebben het opgelost. Maar als er 5-jarige kinderen in kobaltmijnen aan het werk zijn.
Mm-hmm.
Zo werkt het niet.
Nee.
Dus wat Jet nu weer heeft gezegd met, we gaan 600 miljoen investeren in elektrisch rijden. Dat is absoluut niet wat we moeten doen. We moeten totaal investeren in ontzettend goed openbaar vervoer, waar iedereen gebruik van kan maken. Want uiteindelijk gaat het om de verdeling van hele schaarse grondstoffen. En er is niet genoeg om ons allemaal elektrische auto's te geven. Maar alle andere continenten ook.
Ja, dus als de oplossing niet voor iedereen geldt, dan doen we het niet.
Ja, dus de transitie moet eerlijk, waarbij dus de landen en de mensen die nu al het hardst geraakt worden, en ook gezien de historische context het hardst geraakt zijn, die moeten als eerste worden geholpen. En zeg maar, half Pakistan is onder water geweest.
Ja.
Nu is er weer uitgekomen dat westerse landen hadden eigenlijk beloofd om soort van via zo'n klimaatfonds, dus miljarden aan armere landen te geven. Hier wordt al sinds 100.000 klimaattoppen geleden over gepraat en is het al beloofd. Nu blijkt er weer dat er weer veel minder geld naartoe gaat.
Ja, ik las het. Ja.
We zijn gewoon echt. We nemen gewoon niet onze verantwoordelijkheid die we moeten nemen als rijke westerse landen.
Nee. En hoe zorg je ervoor, daar had ik het met Carice ook over, dat wat je zei van de hele tijd appen. Onderzoek. En dan wel zeggen, het komt wel goed.
Ja, dat ging dus ook over de deadline.
Nou, maar ook over de deadline, maar ook over hoe je zorgt dat je niet gek wordt.
Ja.
Hoe zorg je, dat zou mijn vraag zijn, hoe zorg je ervoor dat je niet gek wordt?
Nou, dat is best ingewikkeld, want het is gewoon een soort van de wetenschap. En als je, ik kan niet veel, maar ik kan best wel goed exponentieel denken. Dus ik weet nog zo goed dat toen ik zo een NOS-bericht las van, er is een virus in China, dat ik toen echt dacht, wow, dit gaat echt mis of zo. Ik weet niet. Dus ik kan altijd wel een soort van zien van, oké, dit is nu, maar het gaat echt zo en zo. Dus het is wel moeilijk om niet gek te worden, maar ik denk dat het helpt om gewoon te genieten van dingen die je nog wel hebt. Dus soort van met je familie, met je vrienden, met je relatie, leuke dingen doen, dat soort dingen. En actievoeren geeft gewoon echt heel veel hoop. Als je met al die mensen op die snelweg staat, dat is echt ongelooflijk. Die ene keer toen al die activisten waren opgepakt en toen er zoveel maatschappelijke organisaties waren. Toen weet ik nog, toen liep ik als een van de eerste met een paar vrienden van XR zo die tunnel uit, de soort van die bak in over die weg. En boven stonden gewoon duizenden en duizenden mensen te joelen en te klappen. En wij allemaal, hoe is dit mogelijk? Zeg maar, we stonden heel lang gewoon met 9 mensen in de regen ergens. Ja. En er was niemand. Ja, een paar mensen die ons uitscholden of een paar mensen die zeiden, ga zo door. Maar dat soort dingen geven zoveel hoop weer.
Ja, en dan geeft het dan hoop of voel je je dan gesterkt in je zorgen? Of wat is dat?
Ja, allebei hoop van wow, er kan dus echt iets veranderen. En wow, wat we doen werkt best wel goed. Mm-hmm. Dus dat is heel fijn dat je weet van we doen het niet voor niks. En ook gesterkt in je zorgen. Dat je gewoon ziet van oh, wow, zoveel mensen maken zich hier gewoon zorgen. Weet je wel?
Ja.
En dat je dan met z'n allen voor zoiets staat. Weet je wel, het is soort van gewoon het juist om te doen of zo. Dat is gewoon zo fijn.
Ja.
Het is gewoon, ja, het goede om te doen.
Jij
was toch ook op de A12? Hoe vond je de laatste keer?
Ja, ik was er. Ja. Ik vond het heel ingewikkeld, omdat ik ben één keer geweest demonstreren op de Dam bij Black Lives Matter.
Ja. Wil je ook nog wat thee?
Ja, lekker. Wat goed.
Altijd bij zware onderwerpen. Even een thee break.
Een theetje nemen.
Ja.
Dus ik ben het niet gewend.
Ja.
Ik dacht, oh, ik ga daarheen en dan voel ik heel veel saamhorigheid. Maar dat was er, maar tegelijkertijd hoor je ook de politie schreeuwen. We gaan. Ik vind politie. Ik ben heel autoritair gevoelig opgevoed. Ja. Dus ik vind politie, als een politieagent zegt wegwezen, dan ren ik weg.
Ja.
Dus, en daar moet je blijven staan.
Ja.
Dus het ging tegen al mijn natuur in om daar te staan.
Bij mij ook al in het begin, maar je went er wel
je
aan.
Je went eraan.
Ik
dat
ben
is
ook
het
echt heel erg van, oh, weet je, mama, ik zou nooit door rood fietsen, want ik vind dat zo eng.
Ja, inderdaad.
Maar als je een soort van weet van
hoe erg het is.
Dan is het nodig. En dan accepteer je het dus ook gewoon en als daar een straf aan vast zit.
Ik dacht de hele tijd, maar dat is misschien. Ik dacht de hele tijd, oh, laat mij maar praten in een podcast en proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dan, ik vond het scanderen kan ik ook niet. Ja. Zo.
Wat is maar dat leer je wel. De eerste keer
want justice, when do we want it now? En ik zo, hè, ga ik het nou? Maar dat vind ik op het festival ook al moeilijk om mee te dansen. En
maar
je
went er wel aan.
Ja.
Want na een tijdje zit je er gewoon in en dan zit je gewoon op. Show me what democracy looks like. En dan gaat het in. This is what the. Weet je wel, dus je went er wel echt aan. Een soort van een beetje die sfeer en hoe dat werkt. Maar ik snap het. En nogmaals, niet iedereen hoeft zich te laten arresteren op een snelweg. Dat is niet voor iedereen weggelegd.
Nee,
maar van alle mensen die er op de weg staan, zijn er nog honderden mensen eromheen die, weet ik veel, persberichten schrijven, koffie zetten en mensen uit de cel ophalen en een knuffel geven. Er moet eten worden gekookt. Weet je wel, er is een soort van. Het is een heel ecosysteem van andere dingen die ook nodig zijn. En dit is ook nodig. Zeg maar een platform hebben en mensen uitnodigen om over te praten.
En hoe krijgen we mensen mee die. Stel je voor, je bent de luisteraar van deze podcast. Ik sprak laatst bijvoorbeeld iemand die zei, ik wil best wel mee demonstreren, maar ik wil nog wel vliegen hoor. En zei ik, ja, dat mag echt wel. Maar hoe krijg je mensen mee die dit luisteren en denken, ik hoor bij die 94%, ik wil iets doen, maar ik weet niet wat. Wat kunnen ze in ieder geval doen naar zo'n demonstratie gaan?
Ja, dat is
nummer 1.
Hoe meer, hoe beter. Want het Openbaar Ministerie heeft ook gezegd, ze zijn met soort van te veel om te arresteren en te vervolgen. Dus dat betekent dat we soort van hebben gewonnen. En ze zeggen dus ook van, dit is niet strafbaar, dus het heeft geen zin om ze te vervolgen. Dus met hoe meer je bent, hoe meer je dat, zeg maar, zand in de molen, hoe meer dat hele systeem vastloopt. En dan uiteindelijk zullen de autoriteiten naar het kabinet stappen en zeggen, wij kunnen dit niet meer aan. Wat jullie moeten doen is gewoon nu stoppen met en hun eis inwilligen, hopen we.
Dus dat is de manier om het te doen.
Ja.
Over die 3% heen.
Ja, en we moeten ons niet vasthouden aan die 3%. Hè? Want nogmaals, hele kleine groepjes mensen hebben hele grote verandering bewerkstelligd. Dus die 3% moeten we ook niet te veel aan vasthouden. Maar
is dat ook wat je zegt als je zegt, de oplossingen zijn het probleem niet?
Ja.
En dan was mijn vraag, hoe kan het dat we die oplossingen dus nog niet gebruiken? Of dat we dat niet doen? Dat komt dus en omdat er te weinig mensen echt die verandering willen.
Nou, omdat het licht en het geld er niet op wordt geschenen.
Ja,
het gaat niet goed met
je moeder is
sorry,
aan het huilen
man.
Nu thuis.
Die kan ik niet luisteren, want die snapt niet hoe ze Spotify moet openen. Dus die heeft één ook van mijn eigen podcast geluisterd. Dus zei ze, je praat veel te snel. En toen was ze gewoon, I'm done. Wat gewoon moet gebeuren is dat gewoon het soort van het licht, dus de aandacht moet naar de oplossingen en het geld moet daar gewoon naartoe. En mensen willen dat dan prima gebruiken, maar het gaat erom dat het dus gewoon vaak te duur is of te ingewikkeld of er zijn subsidies daarvoor of mensen kennen de oplossingen niet of ze worden niet soort van op presenteerblaadje aangedragen.
Ja, ja. En hoe zorg je ervoor dat je niet dat niet frustrerend wordt? mensen aansporen en ze doen het niet?
Nou, dat is al frustrerend. Nee, het gaat goed. Ik geef nog niet op. Het wordt niet frustrerend omdat het werkt, weet je wel?
Ja.
Mensen die 3 jaar geleden tegen mij zeiden... mijn eerste grote actie was op de Zuidas. Stonden er gewoon vrienden die op de Zuidas werkten zo te zwaaien. Die komen nu zelf ook, weet je wel? Ja. Dus zeg maar ieder 1 persoon die ik weer naar zo'n A12 toe krijg... of die dan naar de A12 is geweest... en dan bijvoorbeeld nu mee wil naar Tata Steel, naar wat grotere actie. Tenminste, wat intensere actie. Dat geeft alweer zoveel hoop dat ik denk... yes, we zijn op de goede, weet je wel?
Ja.
Mijn schoonfamilie was er vorige keer, weet je wel? Ja. Mijn moeder gaat iedere keer soort van een stukje verder. Dus dat geeft gewoon heel veel hoop. En daarom geven we allemaal als activisten denk ik niet op. Omdat het nu soort van in de lift zit. En dan kunnen we ook weer het verhaal verbreden... door mensen weer, weet je wel, extra bij te leren. En die leren dan weer aan mensen. Dus zo verspreidt het zich wel echt als een soort van lopend vuurtje door de samenleving.
Ja, ja. En zo zorg je er dus
iedereen voor. Iedereen kent nu denk ik wel Extinction Rebellion. Je kan het haat of je kan het vet vinden, maar je kent het wel. En prima als je het haat. Dan kijk je misschien een keer op de website en denk je... we gaan echt allemaal dood. Nou,
ja.
Misschien moet ik het dan toch iets minder haten.
Heel even hoor, voordat we verder gaan. Ik wil heel even iets over Podiumpas vertellen, als je dat goed vindt.
Leuk, ik ken het niet.
Dat ga ik dus nu uitleggen. Ja, lieve mensen, het is weer tijd om iets te vertellen over een samenwerking. En deze week doe ik dat over een oude, trouwe bekende, namelijk Podiumpas. En daarbij heb ik een heel fijn nieuwtje, namelijk dat mijn luisteraars Podiumpas een maand lang gratis mogen gebruiken via een speciale link. Die is natuurlijk ook in de show notes te vinden. Maar eerst iets over Podiumpas, voor Hanna, maar ook voor de luisteraar die niet weet wat Podiumpas is. Podiumpas is een pas waarmee je voor €35 per maand onbeperkt naar oneindig veel theatervoorstellingen en concerten in 44 podia door heel Nederland kan gaan. Een soort cineviel, maar dan eindelijk voor podia. De meeste concerten en voorstellingen zijn rond de €15 à €20. En soms nog wel iets meer. Dus dat betekent dat je met 2 voorstellingen per maand de pas er al uit hebt. Er sluiten zich steeds meer theaters aan bij Podiumpas, waardoor naar theater gaan eigenlijk steeds laagdrempelig wordt. En dat vind ik natuurlijk een hele goede ontwikkeling. Leuk om te vertellen dat ik deze podcast op 11 juni in Theater Bellevue in Amsterdam ga opnemen. En dat degene die over de samenwerkingen gaat van deze podcast, Julia van Alem, Jul van de Samenwerking, een kaartje heeft gehaald met haar podiumpas. Ik ben natuurlijk een enorme geldwolf, dus ik had geen vrijkaartje voor haar geregeld. Maar gelukkig heeft Julia een podiumpas, heeft ze Theater Bellevue gebeld en een kaartje gereserveerd zonder ook maar 1 cent te hoeven betalen. De meeste theaters hebben, als je een kaartje bestelt, zo'n vinkje, weet je wel, met podiumpas. Als je dan het kaartje wil kopen, dan klik je op kaartje kopen en dan doe je het vinkje podiumpas en dat is dan €0. Maar sommige theaters, zoals Bellevue, die zijn nog maar net bij podiumpas aangesloten. Dus dan kan je het theater gewoon bellen om je kaartje te reserveren. En dat heeft Julia dus ook gedaan. En het mooie is, het nieuwtje, dat Podiumpas een actie heeft waarbij mijn luisteraars, de Pepperonis, een maand lang gratis een podiumpas kunnen gebruiken. Zo kan je de podiumpas voor een maand proberen en kijken of het wat voor jou is. En afmelden, dat hoeft dus niet. Het stopt automatisch, dus je bent werkelijk een dief van je eigen theaterportemonnee als je de link niet gebruikt. Ga voor de Proef de Podiumpas 1 maand gratis actie naar www.podiumpas.nl/proefmaand. En vraag zo'n heerlijke podiumpas aan. En deze site staat natuurlijk ook in de show notes, lieve mensen. Hoe ga je om met we zaten in de... Na die A12 zat ik in de trein met wat mensen. En toen vertelde ik dat iemand die ik ken, die werkt bij... ministerie van... Rijkswaterstaat.
Ja.
En die zei van, ik vind het heel goed dat ze demonstreren, maar ze maken wel het asfalt kapot.
Ze hadden olie op het asfalt gesmeerd afgelopen
ja.
keer.
Ja, dat je er niet aan vast kon lijmen. En hij zei, ja, want het kost heel veel tijd om die weg, die A12 te maken en zo. En dat was, vertelde ik die vrienden in de trein. En toen zei ik zo, jezus, is dat nou waar mensen zich druk om maken? Het was er een oude man. die ook in die trein zat. En die had dus meegeluisterd blijkbaar. En die zei, ja inderdaad, heel veel CO2 kost dat om die weg te maken. En wij zo, oh nee, ik heb echt geen zin in dit gesprek. Ik heb net 4 uur lang heb ik daar gestaan. En nu moet ik deze discussie aangaan. Wij haakten af. Er was een ander iemand die zei, ik ben het niet met u eens meneer. Ik was hier net ook. Die ging met hem praten. En heel rustig. Hè? En uiteindelijk zei hij ook, ja maar ik vind het ook goed wat jullie doen hoor. En toen liep hij weg. En toen zei hij... Op een gegeven moment toen liep hij weg en toen zei hij... Hey, zet hem op met demonstreren, maar hou het vreedzaam. En toen liep hij weg. En toen, wel lief, maar ik dacht ook, vreedzaam is het hele ding.
Ja.
Maar hoe ga jij in discussie met dat soort mensen?
Het verschilt natuurlijk wie het is. Ik bedoel, met mensen van onze leeftijd kan je denk ik wel gewoon goed vertellen. Weet je al wat er aan de hand is? Met oudere mannen is het vaak ingewikkeld.
Waarom mannen eigenlijk? Wat is dat?
Ja, ik denk dat mannen toch soort van een beetje een angst hebben van... Oh, ik loop achter, ik word vergeten. Wat zijn al die mensen aan het doen?
Ja.
Straks doe ik er niet meer toe. Ik weet niet, volgens mij is dat wel een diepe angst van mannen. Dus om die mee te krijgen, dat is vaak altijd wel ingewikkeld. Ook na talkshows heb ik altijd wel ingewikkelde gesprekken met... Inderdaad, dan dus vooral oudere mannen. En die ook, zeg maar, het is best wel moeilijk om je gedrag te veranderen.
Ja.
Ik ben opgegroeid met vegetarisch eten. Dus voor mij is dat helemaal niet moeilijk. Maar ik vind het heel moeilijk om geen kaas te eten. Het is echt heel ingewikkeld om je gedrag... fundamenteel te veranderen. En hoe ouder je wordt, denk ik, hoe meer dat er soort van in is vastgevoegd.
Waarom vrouwen dat dan niet? Want die hebben ook, moeten ook...
Ja, ook bijna al het vegetarisch eten komt allemaal... Weet je wel, dat het nu zo in de schap ligt, komt bijna allemaal door vrouwen.
Ja.
Dat is echt heel... Nou, is echt verdrietig. De reden daarom is omdat mannen vegetarisch eten associëren met gay zijn.
Oh.
En met niet mannelijk zijn. En dat vinden ze dan heel ingewikkeld. En daarom willen mannen dus niet... vegetarisch eten. Ja, het is echt soort van dat je echt denkt... wat hebben we voor een samenleving gecreëerd?
Ja.
En dat is dus de reden dat mannen niet over willen stappen op vegetarisch eten. Terwijl ja, ze van vlees eten krijgen gewoon darm. Weet je wel, dus mannen lijden hier ook gewoon onder.
Daarom is dit natuurlijk ook een moeilijk probleem. Er zitten allemaal andere problemen onder.
Ja.
Kolonialisme zit er natuurlijk onder. Racisme zit er onder. Maar ook misogynie.
Ja.
Dat is het woord.
Ja. Ja.
Dat is natuurlijk het ingewikkelde. Maar sorry, je was een stel die mannen die...
Dus dat is wel ingewikkeld, maar... Wat ik vaak een beetje doe bij wat rechtsere mannen... is een soort van een beetje meer aanspreken op dingen die hun dan aanspreken. Dus de Elfstedentocht was voor de allerlaatste keer in het jaar dat ik werd geboren. En die is er sinds toen niet meer.
Ja.
Dus als, zeg maar... En dan kan je zo langzaam een beetje meer een ongelijkheidsverhaal erin duwen. En ook gewoon mannen zelf laten vertellen van... Ja, ik maak me wel zorgen, ik wil wel een elektrische auto. En dan probeer ik een beetje uit te leggen van... Ja, er zijn maar zoveel grondstoffen op de wereld. Dus je moet het ook soort van makkelijk brengen. Maar goed, mensen van onze leeftijd maken zich echt wel zorgen. Maar echt een soort van uitleg hoe diep die crisis zit. Dat is dan wat nodig is.
Ja.
En sommige mensen, ik bedoel mensen op Twitter, die luisteren helemaal niet. Maar
Twitter is echt...
Ja, het is ook wel veel erger geworden afgelopen.
Twitter is echt gewoon, toch is het gewoon extreem rechts.
Ja, het is echt door Elon Musk's overname. Het is echt gewoon nu, ik weet niet, de doodsbedreigingen vliegen volgens mij iedereen om de oren.
Ja.
Vroeger was het nog best wel grappig, maar nu kijk ik er ook bijna niet meer op.
Is het nu ook niet zoveel dat het niet eens meer... Is het nog serieus te nemen? Ja, zijn
weet
dat
niet, heel soms tag ik gewoon de politie en het Openbaar Ministerie onder tweets. Als ik echt denk van, dit is best wel gevaarlijk. Maar voor het algemeen laat ik het maar gewoon links liggen.
Ik snap echt niet, ik probeer me... Carissie had bijvoorbeeld ook gedeeld... Die had dan wat haatberichten gedeeld van ik hoop dat je kanker... Nou, en
ja,
ik probeer me dan echt, maar als een soort experiment probeer ik me te verplaatsen in zo iemand.
Ja.
En dan denk ik toch, wat is hier aan de hand?
Het lijkt me zo boeiend om een tv-programma te maken over soort van de mensen die mij haten. Hanna en de haters. Ik zou dat zo boeiend vinden om naar die mensen thuis te gaan. Want het zijn ook mensen die echt oprechte zorgen hebben, weet je wel.
Dus ik kan me niet voorstellen.
En het gaat ook soort van niet goed, maar om dan mensen met de dood te gaan bedreigen die soort van... We vragen niet extreme dingen. Wat we vragen is best wel een soort van reële zorgen. En die ook gewoon helemaal ondersteund worden door de wetenschap. Dus dat je dan daar zo erg op gaat haten. Ja, ik vind het ook echt heel boeiend. En dan net met hun eigen naam en zo. Met de dood gaan bedrijven. Dan denk ik gewoon, ja, dat is gewoon strafbaar wat je nu aan
heeft het niet te maken met dat mensen... ten eerste vraag je een gedragsverandering. En dat zijn we natuurlijk niet gewend. En
maar ik spreek nooit andere mensen aan. We spreken altijd de overheid en het bedrijfsleven aan.
Ja.
Altijd.
Ja.
Ik zou nooit zeggen, jij moet dit en dit doen. Jij moet dit en dit doen. Kijk, ja. Het is altijd...
Waarom worden die mensen dan zo boos? Wat is...
Ja, omdat ze, ik weet niet. Het is ook gewoon heel erg vrouwenhaat.
Ja.
En al helemaal, zeg maar, wat vrouwen van kleur over zich heen krijgen... Holy shit. Het is echt. Dat is echt. Maar goed, mannen haten ook gewoon vrouwen die zich uitspreken in het publieke debat.
Ja.
Niet alle mannen, maar mannen op Twitter. Het is gewoon. Dat is het ook gewoon echt. Van hoe durf je, zeg maar. Ik weet niet. Een soort van een mening te hebben. Dat vinden mannen ook heel. Het is
en hoe
toch
ga je daarmee
bedreigd zijn
of
zo.
Hoe doe je dat?
Ja, ik ben eigenlijk gewoon negeren. Heel soms ga ik wel een discussie aan, maar dat is ook inmiddels bijna niet meer mogelijk. Of dan reageer ik gewoon als iemand zegt, ik ga je verkrachten is... en dit. Dan zeg ik, nou, eronder.
Ja, je moet maar wat... het moeilijk is natuurlijk dat dit is een probleem. Dan heb je dus te maken met misogynie. Wat het probleem is waar je waarschijnlijk helemaal niet mee bezig wil zijn.
Nee, en dat is ook gewoon zo irritant. Want je hebt iets anders, maar dan word je het gestoord daarin. Dus dan denk ik ook wel soms van, ja, dat laat ik... Ja, ik weet niet. Het is gewoon een beetje een balans zoeken tussen waar reageer je wel op en waar reageer je niet op.
Ja.
Maar goed, ja, ik heb uiteindelijk ook wel gewoon een soort van medelijden met die mensen. Dan denk ik, jeetje, wat een ingewikkeld leven heb je als dit je uitlaatklep is, weet je wel? Van, ja. Had je maar, weet je wel... Ik weet niet, er is zoveel onderzoek gedaan naar dat afnemen van kroegen, dat zoveel effect heeft op...
Afnemen van?
Ja, dus dat er heel veel minder kroegen zijn. Ja, buurtkroegen, waar mensen dus van alle soorten mensen samenkomen. Dat dus de opkomst van extreem rechtszorg in de hand heeft geholpen. Mensen zitten gewoon thuis achter hun computer haatreacties
te sturen. Oh, in plaats van dat je het in de kroeg schreeuwt?
Ja, nee, of in plaats dat je een soort van mensen ontmoet in de kroeg en daarmee in gesprek gaat.
Ja.
Kijk, ik was bijvoorbeeld afgelopen weekend, waar was ik uit? Bolle Jos of zoiets in Amsterdam.
Bolle Jan,
ik
zag het op je Insta, ja. Bolle Jan.
Ja, oh ja, en daarna ook bij Los bij Jos. Nou goed.
Los bij Jos?
Ja, was feest. Kijk, de mensen die daar staan in echt zo'n Amsterdamse kroeg, weet je wel. Dat zijn vast ook een deel van de mensen die op Twitter boos is. Maar daar kan je gewoon een soort van gesprek aan gaan en is het leuk en is dit en dat en ontmoet je elkaar. En dat gebeurt ook gewoon niet meer. Dus als je uiteindelijk gewoon met mensen in gesprek gaat, die hebben ook gewoon echt reële zorgen. Ja.
Deze crisis is wel, het legt zoveel bloot, want dit gaat ook over sociale media.
Ja,
het probleem van sociale media,
ja,
wat echt een groot probleem is.
En wat echt zoveel gevolgen heeft. Het heeft echt gevolgen voor dus dat mensen alleen maar thuis zitten en elkaar niet meer ontmoeten in het echt.
Ja.
Dat jongeren zich gewoon alleen maar, weet je wel, of de Andrew Tate kant op gaan. Of van, weet je wel, het heeft te maken met dat dus vrouwen zich niet meer uitspreken in het politieke debat. En niet meer of in het publieke debat en echt niet meer de politiek in willen. Door wat er op social media gebeurt. Nou goed.
Het legt echt alle problemen bloot die er zijn. En ik ben toch benieuwd hoe je dat dan volhoudt.
Ja, dat
ik
was,
vraag
dat,
het weer, maar dat is gewoon... Dat is,
ja, ik denk dat ik ten eerste best wel gewoon veel aan kan.
Gewoon, ja.
Gewoon een soort van qua haat en zo, omdat ik gewoon denk van...
Een tough prima. Lady. Gewoon.
Ja, een soort van, ik weet niet, ik ben het gewoon eens met wat we doen. Dus dat is prima, het boeit me gewoon niet zoveel. En ik
maar
weet gewoon,
bedoel je aan kan met gewoon dat je een sterk iemand bent?
Ja,
van
weet je, ik heb gewoon een goede basis. Weet je, als je vrienden en familie achter je staan, als dat allemaal soort van oké is, dan denk ik dat je wel veel aan kan. Maar... Ik weet niet, na die Schiphol-actie en zo, toen al die Twitter had, toen dacht ik ook weer van, oh my god, dit is echt de hel. Toen heb ik even 4 keer 25 minuten met de psycholoog gepraat. Toen dacht ik, ben ik ook weer good to go.
Wat zegt hij dan?
Dus dat je een soort van, dit denk ik voor iedereen handig, dat je een soort van eikpunten nodig hebt. Een soort van, als er iets gebeurt, waar ga je dan heen, weet je wel? Is dat je relatie, is dat je vrienden en familie is, dat soort van, ga je je huis schoonmaken? Dat je een soort van even weet wat echt belangrijk is.
Ja, ja.
Dus dat helpt wel. En... Zien dat gewoon wat we soort van doen werkt. Dat helpt natuurlijk ook heel erg. En mensen bij XR zijn gewoon echt fantastisch. Het is soort van echt een warm bad waarin iedereen zo goed voor elkaar zorgt.
Ja.
Dus dat is ook heel erg fijn. Maar goed, je hoofd boven het maaiveld uitsteken is niet altijd leuk. Maar goed, ja. Het moet, weet je wel? Ja, ik weet niet. En nu ik denk van soort van, we hebben een platform. Yes, we kunnen door. Denk ik van, ja, ik ga ook niet opgeven.
Nee.
Ik laat me echt niet uit het veld staan door een soort van een paar losers.
En waar komt dit vandaan? Er is iets wat je getriggerd heeft. Is dat echt het klimaat of gewoon...
Ook een soort van het klimaat en ook my rebel side. Nee, ik weet niet. Mijn moeder heeft me wel echt altijd opgevoed van, je moet dapper zijn en je hoeft niet als vrouw, als meisje hoef je niet perfect te zijn. Ga gewoon, sta op voor wat belangrijk is. Kom op voor mensen die niet de soort van de middelen hebben om voor zichzelf op te komen. En ik denk dat ik daar altijd wel gewoon soort van scheid aan heb gehad. Bijvoorbeeld, ik zat ook in de leerlingenraad ooit op de middelbare school. Toen gingen we roken op het schoolplein verbieden. En toen zat iedereen wel van, wow, yo, hoe doen jullie dat en zo. Nu denk ik echt van, inmiddels mag je op geen enkel schoolplein meer.
Ja.
Ik weet niet, dan denk ik ook, als ik denk dat iets soort van het juiste is, dan ben ik ook wel soort van bereid om daar de haat voor te
krijgen. Dus het zat er al heel vroeg in?
Ja, ik denk het wel. En ik weet niet, ik heb ook wel... Ik weet niet meer van wie ik dat had geleerd. Dat soort van, 1/3 van de mensen vindt wat je doet fantastisch. 1/3 van de mensen kan het gewoon letterlijk niet boeien. 1/3 van de mensen haat je.
Ja.
Nou, als je dat weet, in welke positie dan ook. Mensen hebben toch wel commentaar op wat je doet of zo.
Ja, maar niemand vindt het ook leuk om gehaat te worden. Dus
nee, dat is
wat
waar.
Jij doet, zou ik niet durven.
Ik doe, zeg maar, het is... Ik, ik zeg gewoon een soort van echt de meest basic dingen ooit. Hè?
Ja, 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 ja.
Ik snap ook niet, nu ook weer naar de laatste keer op één. Ik snap soms denk ik echt van, waarom ben ik nou zo controversieel? Ik zeg gewoon een soort van, dit zijn de feiten. We hebben het recht om te demonstreren. Als we nu niet iets doen, gaan we allemaal dood.
Ja.
Ik kom niet met een soort van hele extreme eisen of
nee,
zo.
Nee, nee, nee.
Dit is gewoon wat de wetenschap zegt. En dan komt er alsnog gewoon een soort van, het is zo controversieel of zo. Ik snap het, ja, ik weet niet.
We hebben, is dit het niet? We hebben zo lang in zoveel vrijheid. Want ook al. Ook, kijk, wacht even. Is dat het niet? Is het niet gewoon. Mensen houden niet van verandering. Mensen willen gewoon geen verandering. Dus op het moment dat er iemand komt. Ook al zeg je grote bedrijven, hè, want dit is geen, totaal geen aanval. Hè? Sowieso niks wat ik zeg. Maar. Als jij daar zit en zegt. Er moet een systeemverandering komen. Mensen vinden verandering, haten verandering gewoon.
Dus ja, maar liever systeemverandering dan klimaatverandering,
Ik ben het met je eens, alleen ik probeer
maar
een beetje
te. Het is ook kut dat alles moet veranderen. Zeg maar, ik hou ook van, weet ik veel, dat je lekker naar Spanje toe kan en naar de zon kan liggen.
Ja.
Maar goed, het is er nu altijd, weet je wel, we moeten wel. Het is ook niet dat ik het wil.
Nee.
Maar ik ga, weet je wel, het is niet echt een keuze, het is een moetje.
Ja.
Dus, wat was de vraag ook weer?
Weet ik ook niet meer.
Nou goed, het gaat niet goed, maar ja.
Waarom rechten?
Een beurende podcast dit. Sorry
nee,
mensen
nee, helemaal
luisteren.
Niet.
Ik doe mijn best om het op een grappige en vrolijke manier
te brengen. Nee, maar dat doe je heel goed. Waarom rechten? Waarom ben je rechten gaan doen?
Ja, ik deed eerst politicologie, maar toen dacht ik, oh jezus, hiermee kan je echt niks veranderen.
En echt het willen veranderen, dat is het.
Ja, en wetten kunnen wel echt mensenlevens redden. En dat zie je gewoon. Oké, moeten mensen zich wel aan wetten houden? Of eigenlijk overheden? Met bijvoorbeeld de Urgenda-uitspraak of nu met Shell-uitspraak. Met goede wetgeving kan je wel gewoon echt shit veranderen.
En is de wetgeving zo goed dat het deze crisis kan, of moeten de wetten ook veranderen?
Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld nodig hebben ze rechten voor de natuur.
Oh ja.
Dus hoe kan het dat soort van ieder random bedrijf wel rechten heeft, maar dat.
Dat natuurgebieden een rechtspersoon worden.
Ja, en daar zit echt wel potentie in. En het heeft ook al gewerkt in andere landen. Dus het is echt tijd dat we dat ook hier gaan doen. Dus dat we. Zo'n campagne Maas in de wet.
Wat?
Ja, dus om de Maas in de wet te krijgen.
Oh,
en dat
zo.
Het zeg maar een Maas in de wet is, dat er geen wetgeving is voor natuurgebieden.
Want de Maas is helemaal naar de tyfus, hè? Toch?
Die nou,
is.
Bijvoorbeeld, ja, en dat waddengebieden recht voor de natuur krijgen. Dus dat is wat we nodig hebben. Ecocide moet echt wetgeving worden. Dus je hebt zeg maar, in het statuut van Rome heb je bijvoorbeeld dat genocide, verbod op genocide, maar moet ook een verbod op ecocide komen. Ja. Hoe kan het dat soort van de natuur op grootschalige schaal helemaal verwoesten, niet verboden is. En dan kunnen we mensen strafrechtelijk gaan vervolgen. En daar zit echt potentie in. Ik ga mijn masterscriptie ook schrijven over hoe we de bestuurders van vervuilende bedrijven, dus van oliebedrijven of van grote banken of van Tata Steel, strafrechtelijk kunnen vervolgen en het liefst voor levensdelicten.
Oh.
Prima.
Ja,
weet je wel, ga maar de cel. Wat je zeg maar door.
Het is moord, want gaan je mensen vergiftigt.
Nou, moord is dan wel, moet wel met voorbedachte raden zijn.
De
maar
terminologie
goed,
doet er ook toe in de rechtspraak.
Zeker, maar goed. Doodslag of dood door schuld. Ja, het is niet onmogelijk. Zeg maar, je weet nu gewoon wat de effecten zijn van wat je blijft doen. Rondom Tata Steel 51% meer kans op bepaalde vormen van kanker. Daar staat, weet je wel, dat staat gewoon in onze strafwet.
Ja. Ja.
Dat moet gewoon vervolgd worden. Dus en dan jaag je die mensen ook echt op. Want die individuen mogen we zeker wel aanspreken.
Mm-hmm.
De top van bedrijven die maar door blijven gaan. En politici die maar door blijven gaan.
Met de wetenschap. Ze weten het gewoon.
Ze weten het. En ze weten het al heel lang. Shell heeft voor een heel groot deel meegewerkt aan klimaatwetenschappen.
Ja.
En dat decennia lang. Ja, maar we weten het eigenlijk gewoon niet zeker. Ja, maar het valt misschien wel mee.
Heeft het ook niet te maken, bedenk ik me nu ineens, dat wil je een vrij machtige CEO zijn, moet je een beetje psychopaat. Moet je een beetje psychopatisch
ik
zijn.
Dus. Er stond ook weer laatst echt een hallucinant interview met de CEO van
toch?
Shell in de Volkskrant. Dat was ook gewoon, ja, maar we doen toch het juiste.
Zou hij dat echt denken?
Ja, dat vraag ik me dus ook altijd af. Of ze dat serieus denken, of dat ze echt. Want dat zijn allemaal slimme mensen. Weet je, dat zijn allemaal ingenieurs, die weten echt beter. Die kunnen IPCC-rapporten lezen, die weten wat er aan zit te komen. Doe je dan echt zorg je kop in het zand voor het geld? Of denk je serieus van, wij werken mee aan de energietransitie, terwijl 3% van je investeringen zijn? Het is mij echt een raadsel. Maar goed, Shell weet het. Hè. Ze hebben een boorplatform 2 meter hoger gebouwd. Omdat ze weten hoeveel zeespiegel gaat stijgen.
Het is ook heel grappig eigenlijk. Wat heel erg is, maar grappig uit.
Ja, dat is sick, hè? Daarop zijn ze veroordeeld. Onder andere in de Milieudefensie tegen Shell-zaak. Omdat het gaat om gevaarzetting. Dus ze wisten het gevaar. Ja,
ze hebben het 2 meter hoger gemaakt.
Ja, omdat ze weten. En by the way, onze waterwerken kunnen 40 centimeter zeespiegel aan. Stijging aan. En we gaan echt richting de 2, dus.
Hey, wat is burgerlijke ongehoorzaamheid? Kan jij even duidelijk uitleggen? Want ik was dus bij die A12. Kan je even duidelijk uitleggen?
Jezus. Dat zal ik voor jou even heel duidelijk uitleggen.
Ik was bij die A12 en toen dacht ik, hey, wacht even, dit mag. Het mocht niet van de burgemeester. Dus ik doe nu iets wat niet mag. Als ik nu op word gepakt, krijg ik dan een strafblad of niet? Had ik allemaal vragen over. Laten we beginnen met wat is burgerlijke. Nee, of moeten we eerst beginnen
met. Nee, dat is goed.
Wat is burgerlijke ongehoorzaamheid?
Toen XR werd opgericht, was het idee: we gaan wetten overtreden om een punt duidelijk te maken. Ja. En we accepteren daarbij de straf. Nu blijkt dat best wel veel wat we doen.
Mag,
omdat het onder het recht op demonstratie valt. Dus. In theorie mag je niet op een weg staan, maar als je er met een soort van een groter politiek punt staat, dan valt het onder het recht op demonstratie. Het recht op demonstratie is niet absoluut, dus je mag niet wekenlang zo'n weg blokkeren, maar dat je daar een paar uur of een dag staat, dat moet gewoon prima mogen. Ja. Wat burgerlijk ongehoorzaamheid eigenlijk in de basis is, is wetten overtreden om een politiek punt duidelijk te maken. Dus dat kunnen zeg maar directe wetten zijn die zo onrechtvaardig zijn. Neem als voorbeeld Rosa Parks, die in een bus ging zitten op een plek waar ze niet mocht zitten. Ja. Daarmee een wet overtrad, met gevaar voor eigen leven dat deed, een boete kreeg. En die boete heeft aangevochten helemaal tot aan de Supreme Court. En daar gelijk kreeg, waardoor die onrechtvaardige wet wegging. Dat is in beginsel burgerlijke ongehoorzaamheid. Wat soort van het idee was wat burgerlijke ongehoorzaamheid ook was, dus een wet overtreden was, in een Shell hoofdkantoor gaan zitten of op een weg gaan zitten. Maar dat valt dus voor een heel groot deel over het recht op demonstratie. Want dat vinden we niet.
Ja, want het recht op demonstratie, wat is dat dan?
Dat je gewoon in een democratische samenleving je stem mag laten horen.
En dat is niet zo dat, want je hoort altijd, de burgemeester heeft er geen toestemming voor gegeven. Ja. En als je het dan alsnog gaat doen, dan is het alsnog in sommige gevallen recht op demonstratie.
Ja, dat moet dan achteraf altijd blijken in de rechtszaal.
Oh ja.
Dus het is er van heel onhandig geregeld in onze Nederlandse strafwet. Maar we moeten er nu eigenlijk gewoon van uitgaan dat ook de sit-ins, dus zitten in een gebouw, ook tot een zekere hoge wegblokkades, allemaal onder het recht op demonstratie vallen. Dus daar krijg je in principe geen boete voor. Sommige dingen zijn belangrijk, maar mogen niet. Op bepaalde plekken demonstreren, bepaalde dingen doen. Maar dan kan je dus zeggen, dat vinden wij belangrijk. Dus bijvoorbeeld de banden laten leeglopen van SUV's of zo bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat valt niet echt onder het recht op demonstratie. Maar je kan wel zeggen, dat is belangrijk om te doen.
Ja, ja.
Of bijvoorbeeld wat mensen nu aan het doen zijn bij XR, is 5% van dus ons belastinggeld, ongeveer 5%, gaat naar de fossiele industrie. Ja. Dus zij betalen 5% van hun belasting niet. Oh. Dan overtreed je echt een wet.
Ja, ja.
Maar dan zeg je, ik doe dit met een hoger doel. Dat moet nog in de rechtszaal.
En de rechter bepaalt dan, is dit burgerlijke ongehoorzaamheid? Ja. Is dit recht op demonstratie? Of is dit een strafbaar feit?
En bij burgerlijke ongehoorzaamheid accepteer je dus in beginsel ook de straf als je er eenmaal voor krijgt. Omdat je zegt, de wetten van ons land, onze wet, weet je wel, houden zich niet aan hun eigen wetten, aan hun eigen grondwet. Ze beschermen ons niet. Dus wij gaan ook wetten overtreden om dit punt duidelijk te maken.
Ja.
En dat doen we dus. En bijvoorbeeld, we hebben 24 juni een grote actie bij Tata Steel. Of dat allemaal onder het recht op demonstratie valt, dat is maar de vraag. Maar het is belangrijk om daar te zijn. Het is nodig om daar te zijn. Dus we gaan daar naartoe.
Dat dacht ik wel bij die A12. Dacht ik vind dit niet heel prettig. Maar dat er een lichaam, nog een lichaam was, dat is belangrijk. Ik was daar. Ik dacht, ik vind het niet heel prettig. Ik ga me niet op laten pakken. Nee. Ik deed bijvoorbeeld niet mee met de Justice en zo, omdat ik dat niet aankon. Ja. Maar ik dacht, het feit dat ik hier ben, is belangrijk.
Ja, sorry.
Zeg
ja.
Maar, er is een lichaam.
Ja. Je moet letterlijk soort van je lichaam in de strijd gooien. En dan moet je goed over nadenken. Dat is echt niet niks.
Nee.
Maar als wetten zo onrechtvaardig zijn, als de situatie zo'n grote crisis, dan rechtvaardigt dat dus gewoon burgerlijke ongehoorzaamheid.
Ja, en je laat.
En dan is dat gewoon ik bedoel, de geschiedenis heeft meermaals laten zien waarbij mensen echt met gevaar voor eigen leven, weet je wel, zich burgerlijk ongehoorzaam hebben opgesteld.
De fietspaden zijn, dat hoorde ik dus in die lezing, fietspaden zijn omdat mensen, dat weten wij natuurlijk niet, want we waren er niet bij, maar die gingen liggen op wegen.
Ja, met hun fiets.
Met hun fiets.
Omdat er toen 9000 doden waren gevallen. En toen gingen er 9000 mensen liggen.
Hanneke Groenteman wist dat nog, want die was ook bij de lezing.
Wat grappig.
En zij is natuurlijk gewoon een
fantastisch. Ja, zij heeft dat meegemaakt. Ja.
Zij heeft dat meegemaakt.
Maar eerst zei ze altijd tegen mij van, nee, XR is niks voor mij. Ik vind dat te veel. Ze stond er gewoon, hè?
Ja.
De allerlaatste keer. Dus ja.
Ik vond eigenlijk bij die demonstratie het ontroerendst als de kinderen of bejaarden waren. Ja. Dat vond ik. En toen zag je die agenten ook kijken van, ja, ik ga toch niet nu.
Ja, en dat is precies wat je wil.
Wegduwen.
Je wil dat soort van autoriteit in het dilemma komen tussen gaan we deze extreem vreedzame, feestende, lieve mensen met het gelijk aan hun zijde, gaan we die oppakken met veel geweld? Of doen we het niet en luisteren we naar hun?
Ja, ja, ja.
Maar goed, kijk, en nogmaals, we zouden dit niet doen als onze overheid en ons bedrijfsleven gewoon hun verantwoordelijkheid zouden nemen.
Ja.
Daar, wij worden het aangesproken. Nee, zij moeten worden aangesproken waarom zij niet eens met godverdomme goed beleid komen.
Ja, ja.
Daar gaat het heet om. Dus we moeten zeg maar ook, wie spreek je aan? Wie geef je de schuld? Wie doet, weet je wel, je moet altijd, de overheid zijn ook hun eigen wet aan het overtreden. Die moeten we keer op keer aanspreken. Tata Steel is dag in dag uit kanker aan het veroorzaken. Mensen die moeten worden aangesproken. Niet activisten van waarom ga je nou weer naar Tata toe?
Nou, het is natuurlijk ook altijd, wat ik zo vervelend vind, is de hypocrisie. Hoe laat is het? Red uit nog? Oh ja, ja. Ga zo afronden. Wat ik altijd zo ingewikkeld vind, is de kinderachtigheid van de tegenargumenten.
Ja, ja.
Het is altijd
nagellak.
Ja, nee, maar je hebt de hypocrisie.
Ja.
Je hebt, nou, jullie maken wel het wegdek kapot. Terwijl, ja, ja, drie gaten.
Er was geen wegdek kapot.
Er was sowieso geen wegdek kapot. Maar soms lijkt het wel, en dat lijkt me zo moeilijk, ik vraag me af hoe jij dat dan doet, alsof je het is zambak retoriek.
Ja, het is echt, het is.
Het is, en hoe ga je daarmee om?
Soms gewoon even heel diep zuchten, niet erop reageren. Dus kijk, en dat krijg je ook als je geen inhoudelijke argumenten hebt. Dan ga je dus met dit soort argumenten komen. Dan kom je dus met drogredenen. Want er zijn geen inhoudelijke argumenten meer voor. Ik bedoel, je kan het erover hebben, zeg maar van, gaan we daar 600 zonnepanelen doen? Of daar, weet je wel, daar kan je het over hebben. Maar je kan het niet hebben over soort van de wetenschappelijke basis waar het over gaat. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik weet, soms word ik ook gewoon echt gek. Dat ik echt denk van, weet je wel, van, hoe kan ik deze strijd blijven voeren? Terwijl, het is gewoon zo, weet je wel, keer op keer maar hetzelfde herhalen.
Gaan we deze discussie nu hebben? Dat.
Ja, dat. Gewoon van, oh jezus, ik word hier gewoon zo moe van. Van, please, kijk niet naar mij of kijk niet naar ons. Kijk gewoon naar wat er gaande, weet je wel. Dus zo goed als en kwaad als het kan. En gewoon maar blijven komen met de feiten. Maar goed, ik heb ook het gevoel alsof ik me gewoon het afgelopen half jaar de hele tijd aan het herhalen ben. Dus sorry mensen die dit luisteren, die ook een andere podcast. Ik had het hier ook over met George Monbiot, die. Ja, hij is columnist bij The Guardian. Hij is echt fantastisch. Maar hij doet ook heel veel praatjes en lezingen. En toen zei ik van, word je niet gek? Dat je gewoon de hele tijd hetzelfde verhaal aan het vertellen bent. Zei hij, ja, ik heb soms, als ik drie dingen op een dag heb, weet ik gewoon niet meer wat ik waar heb verteld. Ja. En heb ik nou een kwartier geleden hetzelfde al verteld? Dat heb ik soms ook wel.
Ja.
Maar goed, probeer elke keer wel een soort van het net op een andere manier te vertellen.
Nee, maar dat is natuurlijk heel uitputtend. En wat zou ik daar nou over zeggen? Het lijkt me ook. Ga je dan, zeg maar, als iemand zo zambakretoriek, is dat eigenlijk een goed woord? Zambakretoriek. Als iemand zambakretoriek gebruikt, ga je dan mee in
ja, ik probeer er eigenlijk bijna niet meer op te reageren. Nee. Omdat het dus, dit is precies wat soort van de olie- en gasbedrijven willen, bij wijze van spreken.
Ja.
Weet je wel? Dit is precies wat de overheid wil. Dan heet het afschuiven, dan heet het weghalen van het onderwerp, dan heet het niet hebben over wie nou echt de schuldig is.
Ja.
Ook bijvoorbeeld bij Op1, ik heb er één keer, nou, niet eens één keer echt voor de inhoud gezeten. Dan was ik ook denk ik niet gegaan, maar had ik gezegd, er moet een klimaatwetenschapper zitten. Maar het gaat de hele tijd alleen maar over, mogen jullie daar nou wel of niet staan?
Ja.
Werkt zo'n klimaattop nou wel of niet? Weet je wel, zeg maar, is het nou strafbaar, ja of nee? Terwijl ik gewoon de hele tijd van een soort van,
sorry,
ja, get it to the issue.
Daarom. We
moeten de hele tijd over de inhoud gaan.
Ja.
Maar goed, nu zit de hele tijd soort van die randdingen waar het over gaat. Dus ik probeer me gewoon zo min mogelijk meer bezig te houden met al die kul-argumenten. En gewoon de hele tijd alleen maar
nou, het goede is, kracht van herhaling werkt. Trump deed dat, hè? Gewoon net zo lang iets zeggen, wat totale onzin was, totdat mensen het gingen geloven.
Ja, dat is
jij
waar.
Moet de hele tijd iets zeggen, totdat mensen, wat wel waar is en klopt en wetenschappelijk
waar,
onderbouwd is, totdat je bent een soort Trump van de goede kant.
Nou,
hey, heel
super.
Even, tot slot nog wilde ik weten, de vraag is natuurlijk, red Hannah Prinsen nog een beetje. Zo in zo'n bolle Jan staan.
Het is ten eerste, by the way, het is nooit ik die het red. Het is wij allemaal samen.
Ja, maar het is. Ja. Is, ja. Nee, maar even persoonlijk. Even persoonlijk. Als jij in zo'n bolle Jan staat, denk je er dan aan?
Ja, omdat dan ook de hele tijd mensen naar me toe komen van, de soort van uitgaan is helaas niet meer wat het helemaal was. Wat echt jammer is. Want
mensen herkennen je, zeg maar.
Echt, ja, ik hou er echt van. Ik weet niet hoe jij dat doet. Ik denk dat ik gewoon, zeg maar, net niet beroemd ben. Dus dat mensen daarom op me afstappen. Als je echt beroemd bent, dan denk ik dat mensen je laten.
Nee, mensen stappen de hele tijd op mij af met, waar ken ik jouw kop van?
Oh ja. Dat is dan denk ik, ken ik je van werk of ken ik je van...
En ik kan dan zeggen, ik ben acteur en dan is het klaar. Maar jij krijgt natuurlijk discussies en zo.
Ja, dus dan denk ik wel van, ik hou er echt van om, zeg maar, me te misdragen bij het uitgaan. Maar dat die tijden zijn helaas wel een beetje voorbij.
Wat is misdragen gewoon?
Nou, gewoon gekke dingen doen. Ja. Gewoon, I don't know, weet ik niet. We stonden weer met een of andere oplaskip of zo afgelopen weekend.
Ja. Een hoed met dat, bier erin, zag
ja,
ik.
Ja, dat is waar. Die had ik ook van een of andere man even mogen lenen.
Maar denk je er dan aan? Ben je er dan mee bezig?
Ja, zeker. Ja, altijd. Ja, het wordt van wel echt diep en diep. Maar daarom is het ook belangrijk om soort van andere dingen te doen. En soort van, ik weet niet alleen maar met mensen die soort van heel diep zich bezighouden met klimaat, maar ook gewoon gezellig met mijn huisgenoten die allemaal hele andere dingen doen. En vriendinnen die hele andere dingen doen.
Weet je waar ik het altijd mee vergelijk? Dat zei ik laatst tegen iemand. Dat mijn vader is overleden. En toen we wisten dat hij zou sterven, heb ik geleerd om in en uit te zoomen. Dus ik wist dan bijvoorbeeld, oh, hij gaat dood.
Ja.
En dat is metaforisch voor, dit gaat echt de verkeerde kant op. Maar ik heb het nu wel even leuker met hem.
Ja.
En daar heb ik, daarin heb ik, want laatst vroeg ook iemand aan mij, hoe doe je dat? Ja. Omdat ik nu er ook mee bezig ben inmiddels. Toen dacht ik, oh, daar heb ik heel erg geleerd om, er is een heel groot probleem aan de hand. Hij gaat dood. Maar we hebben nu even wel een fijne tijd.
Ja, een soort van in twee lijnen leven. Dus de grote lijn. Maar goed, soms denk ik wel van, ik weet niet, soms heb je echt van die realisatiemomenten dat je met heel veel mensen echt staat en je denkt van, wow, weet je wel, we gaan er allemaal aan en we staan nu hier op dit feest of zo.
Ja,
want even een soort van die besefmomenten dat je echt denkt van, wow. Maar goed, het is alsnog heel belangrijk om
absoluut
ook in bolle jam te staan.
Maar voor je geest bedoel ik meer, je kan, kijk, de wereld gaat helemaal naar de tyfus.
Ja.
Maar je staat
maar je
ook
kan
in bolle jam het heel
hebben.
Leuk
ja,
te
zeker,
hebben.
Ja.
Dat
en die
meer
dingen kunnen ook volgens mij gewoon best wel naast elkaar bestaan. En dat probeer ik ook te laten zien van, weet je wel. Er zijn ook heel veel mooie dingen, weet je wel, die eruit komen. Ik bedoel, tweedehands kleding is misschien leuker dan niet tweedehands. Weet je wel, meer tijd met vrienden en familie als we ons leven anders indelen. Dichtbij huis op vakantie gaan is ook mooi.
Nou, het goede van deze crisis is misschien wel dat het legt ten eerste allemaal dingen bloot.
Ja.
Oh ja, dat wilde ik nog aan je vragen. Shit, dat had ik net op willen schrijven. Ik heb geleerd dat als je een crisis hebt in je leven, dus stel je voor, je bent heel erg ziek geweest of weet ik veel iets. Ik heb daarvan geleerd dat je op een gegeven moment kan je de crisis ook dankbaar zijn, omdat je allerlei dingen leert.
Ja.
Kunnen we ook zeggen dat dit is zo'n enorm grote crisis die misogynie blootlegt, racisme, kolonialisme. Dat het goede is wel van deze crisis, dat al die problemen komen nu naar boven en moeten ook veranderen.
Ja. Ja, en het is wel gewoon een soort van ook duidelijk wie we moeten aan, weet je wel, wie de schuldigen zijn aan de crisis, namelijk de 1%, weet je wel.
Ja.
Dus het legt
gaat
inderdaad
over macht ook, een machtsprobleem.
Het gaat heel erg over macht, ja. Dus het legt inderdaad wel veel bloot. Het jammer is dat het zeg maar niet 80 jaar geleden is, maar dat het nu is en dat de crisis al zo groot is. Wat ik bedoel? Dus
straks hebben we alle problemen opgelost en sterven we uit.
Ja, nou, super.
Misogynie is de wereld uit, maar wij ook.
Maar wij ook.
Ciao. Jezus. Ja, nee, dus ja, ik zat te denken van wat is het voordeel van deze. Ja, er moet een nieuwe manier van. Nou, en er moet een nieuwe manier van leven komen, wat ons meer invulling gaat geven.
Ja.
Niet meer genieten van een ja, stukje zingeving.
Ja.
Stukje zingeving.
Het is nooit gek, hè? Stukje zingeving.
Stukje zingeving.
Ja, 100%. En ik bedoel, ik denk dat als je je bezighoudt met klimaatactivisme, Ingrid Michon, mijn beste vriendin, die zegt vaak wel werkloos, tuig, criminelen, dit en dit. Volgens mij is echt een van de meest nuttige dingen die je in deze tijd kan doen, is je bezighouden met klimaatactivisme.
Jouw beste vriendin zegt werkloos,
nee,
tuig?
Nee. Dat was sarcastisch. Ingrid Michon van de VVD.
Oh, jezus.
Die zegt, ik weet niet wat hij ons allemaal noemt, maar goed. Volgens mij is echt een van de meest nuttige dingen die je kan doen, is je bezighouden met
iets
klimaatactivisme.
Wat
ik denk dat onze kinderen ons gaan afvragen van, wat kon je nog doen toen er nog een mini raampje was?
Ja.
Heb je dan de hele tijd Excel sheets lopen invullen, of heb je een soort van echt iets zinnigs gedaan?
Ik zei laatst tegen ik was met mijn zus aan het praten, die is daar ook heel veel mee bezig, was ik aan het praten over allerlei problemen, over het klimaat. En toen was mijn neefje, die was er ook, maar die was afgehaakt inmiddels. En toen zei mijn zus, kijk, de kinderen haken af. En toen zei ik, jullie gaan vechten voor jullie eten ooit.
Hoe oud is je neefje?
10.
Oh god.
Maar we waren laatst
aan het kinderen.
We waren laatst aan het varen op mijn, ik heb een elektrisch bootje. En toen waren we aan het varen en toen was er een heel groot cruise schip. En toen zei mijn neefje, kijk, dat is een van de grootste vervuilers. De cruise industrie. Dacht ik, hij is mee.
Ja, dat is maar goed. Ja, dat is top. Maar goed, dan is het dus weer dat we het inderdaad
te
opschrijven
laat
op de volgende generatie.
Ja.
In plaats van dat de machthebbers van nu serieus iets doen die wel nog iets kunnen veranderen. Dus
ja,
die mensen moeten vooral nadenken van, wat is mijn rol en wat kan ik doen? En hoe gaan mijn kinderen zeg maar vragen, wat deed jij toen je nog iets kon doen?
Ja. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ik hoop dat je het redt. Hou het vol.
Tuurlijk, lekker gaan naar Bolle Jan toe. En af en toe slapen en dan komt het wel helemaal goed.
Dankjewel. Dit was Pep Talk met Hanna Prins. Vind je dit leuk? Dan kan
like
je
en subscribe.
Like en subscribe. Gingen jullie dat ook altijd zeggen bij jouw podcast?
Ik heb vroeger Hive. Nee. Maar op Hive steed je altijd...
Like
oh nee, R en R is back. Heb jij geen Hive gehad?
Ja, tuurlijk.
Dat was toch gewoon als iemand bij jou respect toonde en reageerde, dan ging je dat terug doen bij die anderen.
Respect, echt? Ja. Oh, dat kan me niet meer herinneren.
De like was daar respect.
Ik heb nog ICQ gehad. Wie jij dat gehad? Nee, hè?
26, ik ken dat. Ik weet niet eens wat het is. Nou goed, sorry. Ga door met je...
Vind je dit leuk? Respect en like en subscribe. En wil je een samenwerking aangaan? Zoals ik in deze aflevering vertelde over Podiumpas. Als je wil dat ik dat over jouw product of iets dergelijks zeg. Dan kan je een mailtje sturen naar peptalk@pepijnschoneveld.nl. Naar Jules van de samenwerking. Die regelt dat allemaal. En dan gaan we dat cheffen. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Dag.